Ieders brein is gevoelig voor dopamine, maar juist op dat gebied van die dopamine releases in het brein, daar is ook het feit waarom de concentratie soms lastiger is, waarom het meer impulsief of gehyperfocust wordt. Dat heeft allemaal te maken met die dopamine. En dat is ook het plekje waar wij dan zoeken als medici. Van hoe kunnen we deze mensen nou helpen door juist die gebieden, die receptoren te bedienen met medicatie om daar een verandering in aan te brengen, zodat je wat gerichter op kan letten en meer concentratie kan opbrengen.
Dit is de podcast Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Je luistert naar host Frans Vizé over de voor- en nadelen van ADHD. Want hoe ga je hier elke dag weer zo goed mogelijk mee om? Je krijgt gerichte tips en adviezen. Coaches, behandelaars, werkgevers en natuurlijk ADHD'ers en ervaringsdeskundigen schuiven aan.
ADHD, aan het werken mee.
Hartelijk welkom in de podcast Aan het werk met ADHD. Ik ben Frans Vizé, podcaster en host. Vandaag vraag ik aandacht voor ADHD en verslaving. De eerste vraag die bij mij opkomt is: zijn mensen met ADHD verslavingsgevoeliger? Ik leg deze en andere vragen aan Jacco van den Hoek, al 25 jaar kinderarts, gespecialiseerd in gedragsproblematiek, gericht op obsessief gebruik van sociale media en ADHD-kenmerken.
Zo, dat is een hele introductie.
Ja, dat kun je wel zeggen. Zijn sociale media verslavender voor mensen met ADHD, Jacco?
Dat is een kort antwoord. Het langere antwoord is dat mensen met ADHD of ADD per definitie wat verslavingsgevoeliger zijn. Dus niet alleen voor social media, maar voor allerlei soorten van verslavingen. En dat heeft te maken met het feit dat de hersenen bij deze personen net iets gevoeliger zijn voor dopamine releases. En dopamine komt dan vrij op het moment dat je iets leuks doet. En dat kan van alles zijn. Gewoon aan iets leuks denken geeft al een beetje dopamine. Maar bijvoorbeeld ook als je iets moois ziet op internet of op social media, dat je geliked wordt. Dat geeft allemaal kleine hoeveelheden dopamine af. En als je daar gevoelig voor bent, ja, dan heb je een hunkering om daar meer van te krijgen.
Mm-hmm.
Dus dan heet dat verslavingsgevoelig.
Ja, en zijn sociale media verslavender voor mensen met ADHD dan?
Dat is wel zo, omdat ze hebben natuurlijk al de moeite om, of nee, ze willen graag de regie hebben. En dat is het mooie van social media, is dat je zelf een beetje kan sturen in wat je het liefste wil zien en wat je het liefste wil horen. En als dat ook nog eens een fijn gevoel oplevert, omdat die dopamine releases daarbij plaatsvinden, ja, dan maakt dat je een ideale combinatie hebt om langer te blijven hangen, terwijl een ander eerder zou afhaken.
Juist. En waarom zijn mensen met ADHD dan gevoeliger daarvoor, voor die verslaving? Waar komt dat uit voort?
Ieders brein is gevoelig voor dopamine, maar juist op dat gebied van die dopamine releases in het brein, daar is ook het feit waarom de concentratie soms lastiger is, waarom het meer impulsief of gehyperfocust wordt. Dat heeft allemaal te maken met die dopamine en dat is ook het plekje waar wij dan zoeken als medici. Van hoe kunnen we deze mensen nou helpen door juist die gebieden, die receptoren te bedienen met medicatie om daar een verandering in aan te brengen, zodat je wat gerichter op kan letten en meer concentratie kan opbrengen.
Ja, ik hoor je heel gepassioneerd spreken over ADHD en ik vraag me af, waar komt die passie vandaan?
Nou, het is eigenlijk min of meer meegegroeid met de start van mij als kinderarts hier in de regio in de buurt van Hardenberg. Omdat deze regio die was wat karig bezaaid met jeugd, GGZ en psychiatrieondersteuning. En daardoor was een deel van mijn taken als kinderarts was ook gedragsproblematiek. En ik heb me daarin verdiept en langzamerhand ben ik daarin doorgaan leren en doorstuderen en heb ik mij laten bijscholen. En ik vind het nog steeds een heel interessant onderwerp, omdat ik wel graag dingen wil begrijpen. Maar deze groep is ook juist zo heel erg leuk, omdat ze wat makkelijker out of the box denken. En je wil graag die mensen, het mooie van dat out of the box denken, wil je behouden. Maar je wil ze ook eigenlijk helpen in het huidige leven, wat niet al te makkelijk is met de hoeveelheid prikkels die er op ze afkomt.
Ja, je leert ze als het ware met hun eigen gedrag om te gaan.
Ja, en dat was eigenlijk waar vroeger ook de cognitieve gedragstherapie en psychomotorentherapie op toegespitst was. Was het leren omgaan met je eigen, tussen aanhalingstekens, handicap. Zodat je je beter kan weren tegen alles wat er op je afkomt in de maatschappij. Alleen is de toename van het aantal prikkels dermate veel en hoog. Dat bijna niet meer met de oudere vorm van enkel cognitieve gedragstherapie ook te behalen is. Je hebt echt, of niet iedereen, maar een aantal hebben echt een steuntje meer nodig om hun daarbij te helpen in de vorm van medicatie.
Oh, dat zou betekenen dat je zou moeten meedenken met mensen die jullie Bijbel, DSM, DSM-5... Ja. Ja. Voor een deel herschreven moet worden, als ik jou zo beluister?
Nou ja, DSM ligt sowieso al wat langer onder vuur, omdat daarin wordt geprobeerd aan de hand van een aantal hele vastgestelde criteria een gedrag te beschrijven en dan mensen in een vakje te plaatsen. Maar dat is juist zo ontzettend moeilijk, omdat je per patiënt, per cliënt, per persoon heb je eigenlijk een heel kader van gedragskenmerken die niet zo makkelijk in één vakje te plaatsen valt. Dus ja, je moet eigenlijk een beschrijvende diagnose hebben.
Oké. En je zegt daar, die DSM-5 ligt onder vuur, hè, dat is jullie Bijbel. Waar komt die activiteit vandaan om te zorgen dat die veranderingen plaatsvinden? Ook met name in zo'n uitgave als DSM.
Nou, dat komt uit het veld. Dat zijn dus eigenlijk de beroepsbeoefenaars die toch moeite hebben met het mensen in die hokjes plaatsen. Terwijl zij merken dat een mens is niet, wordt niet geholpen met het plaatsen in een hoekje. Stigma geven helpt niet. Je moet eigenlijk kijken waar zit nou het grootste knelpunt en hoe kunnen we daar nou het beste op inspelen. En bij de een is dat meer gedragsmatig met een gedragsmatige therapie en de ander is dat misschien toch weer meer medicamenteus. En soms is het in de hoop ook, en daar hebben we in een voorgesprek hebben we het even over gehad, in hoeverre kan de maatschappij en de omgeving daar nog aan bijdragen.
Ja. Ik vraag me af, hè, wordt ADHD ook veroorzaakt door sociale media? Of is dat nou een rare vraag?
Nou, veroorzaakt, ik denk het niet. Het is iets wat aangeboren is. En wat wel meer geluxeert. Dan kom je meer in de theorie van de epigenetica. Er zijn factoren die iets aan en uitzetten en die iets meer zichtbaar of minder zichtbaar maken. Mm-hmm. En ik denk dat social media een soort epigenetische factor is die wel kan bijdragen in het versterken van het beeld van ADHD. Maar ik denk dat intrinsiek is het al aanwezig. Alleen de mate waarin het zich ook tentoonspreidt is afhankelijk van ook onder andere omgevingsfactoren.
Ja, en dat is dan bijvoorbeeld die sociale media. En roept het dan ook misschien iets wakker bij mensen met ADHD?
Ja, ik weet niet wat precies wakker roepen is, wat je daarmee bedoelt.
Nou ja, dat die verslaving ineens merkbaar wordt door de betreffende persoon. Hè? Dat het gestimuleerd wordt of dat de ontdekkingsreis gestimuleerd wordt.
Ik denk dat voor social media waren er ook wel andere dingen waar een risico lag om meer verslaafd aan te geraken. En dat was bijvoorbeeld spelletjescomputers. Daar konden ze ook meer tijd in kwijt. Ook daar kan je de regie voeren. Maar er waren ook andere manieren om wat meer rust in het hoofd te krijgen. Met verdovende middelen, wiet, dat soort zaken. Alcohol zit ook een risico in. Dat je net iets meer of net iets sneller net iets meer doet. Dus dat zijn allemaal risico's en social media is er één van, maar die heeft natuurlijk wel al vrij vroeg, is dat iets wat in het zichtveld van een ADHD-patiënt of cliënt komt in het leven.
Ja, Wat is dan je advies? Ja, soms hebben mensen die rust gewoon nodig. En zoeken in feite naar een mogelijkheid om die rust te vinden.
Mm-hmm.
Maar je zou ook kunnen zeggen, moet je er niet helemaal mee stoppen? Met die sociale media of een vorm van alcohol, een gebruik, nou noem maar op.
Wat je nou ja, je kan, natuurlijk zou je willen dat je alles kan voorkomen. En daarin, je moet ze mensen vooral bewust maken van het feit dat ze gevoeliger zijn. Dat ze een verhoogd verslavingsrisico hebben. Nou klinkt het heel zwaar allemaal als ik het zo zeg.
Hmm.
Maar je moet dat denken gradueel. Er is iets meer kans. Maar ja, daar moet je ze wel van op de hoogte brengen. Zodat ze ook weten dat die verleidingen voor hun net iets groter zijn.
Ja.
Dus het verbieden zit niet zozeer in mijn vocabulaire. Als wel leren omgaan met.
Ja.
Het probleem bij social media is wel een andere. Het is iets wat min of meer wordt, men overkomt. En het neemt zo'n vlucht. Het neemt ook zoveel tijd in. Dat, dat het wel heel veel impact heeft als los item. Binnen die groep van andere verleidingen.
Ja, maar aan de andere kant helpt het natuurlijk ook om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren bij kinderen. En jongvolwassenen ook trouwens.
Jazeker, er zijn ook goede kanten van nou niet alleen social media, maar van internet en programma's. Alleen dat is niet het stukje waar naar gezocht wordt over het algemeen.
Mm-hmm.
Omdat dan ben je eigenlijk ook al bewust bezig met jezelf trainen. En dat moet je dan maar net willen. Dan komt een stukje motivatie ook nog kijken. En het is veel verleidelijker om mee te gaan in wat de grote groep leuk vindt of erbij willen horen. De fear of missing out. En dat zijn eigenlijk allemaal items die juist negatieve impact hebben. En niet zozeer die versterkende of verbeterende effecten die je graag wenst.
Ja, hoe kom je aan die motivatie? Want ik bedoel, je moet je bewust zijn dat dat nodig is om ontwikkelingen te doorbreken. Maar motivatie, dat moet je ook krijgen door inzicht. Wat kan het voor je betekenen?
Je geeft eigenlijk al het antwoord.
Oh.
Inzicht. Dat is eigenlijk het toverwoord. Daar ben ik met de kinderen bij mij op de poli ook mee bezig. Ik probeer, en dan noem ik het al ziekteinzicht, maar eigenlijk is ADHD geen ziekte. Het is een gedragsvariant. Maar ze moeten begrijpen hoe zij reageren. Waarom zij net iets anders reageren dan de gemiddelde om hun heen, zeg maar.
Ja.
En als je dat begrijpt, heb je al automatisch net iets meer motivatie om te kijken van, hey, maar wat kan ik daar nou mee? En wat moet ik daarbij laten? En natuurlijk is dat niet heel makkelijk, want het zijn kinderen in ontwikkeling. En zeker pubers zijn daarin moeilijk te sturen en te coachen. Dus daar is het woord motivatie sowieso al wat lastiger. Maar van jongs af aan ze meenemen in jouw gedachten en het goed blijven uitleggen waarom hun brein nou net iets anders doet dan een gemiddeld brein, helpt ze.
Is dat ook afhankelijk van intelligentie?
Ja, daar zal altijd een intelligentiefactor meespelen. Maar een ieder is op zijn eigen niveau goed te informeren.
En dat zou betekenen dat inzicht waar we het er net over hadden, dat is eigenlijk bij ieder ADHD'er aan te spreken?
Ik denk wel dat het aan te spreken is. Alleen de mate waarin dat aard en land heeft ook een zekere mate van intrinsieke motivatie. Want wellicht dat de persoon zelf daar helemaal niet op zit te wachten en denkt, ja, ik voel me prima, ik doe gewoon lekker wat ik doe. En dan begin je eigenlijk met 1-0 achterstand. Ze moeten dan soms eerst ervaren dat ze ergens tegenaan lopen. Dan moet je die spiegel voorhouden van, zie nou, je loopt daar en daar tegenaan. En had je dit kunnen voorkomen eventueel? En ben je bereid daartoe om te leren daarvan? En ook dan bewust daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
En dat zijn stappen die veel tijd vergen.
Ja, dan ben je al heel lang bezig als specialist, hè, op het gebied van verslavingsgevoeligheid.
Ja.
Als je nou het wat breder uitzoomt, hoe ziet de nieuwe generatie daar dan uit? Als je dat vergelijkt met een aantal jaren geleden, want je doet het al 25 jaar. Dan heb je al wat vergelijkingsmateriaal, denk ik, zo inmiddels verzameld.
Ja.
Zie je daar discrepanties of zie je daar overeenkomsten? Of?
Nou, ik zie met name wel trends. ik zie wel een trend dat de signalering van het beeld ADHD, maar ook de acceptatie van het beeld ADHD, dat is wel veranderd met de tijd. En dat wil zeggen, we signaleren eerder, we herkennen het eerder. Er is ook meer plaats in de maatschappij om het erover te hebben. En die trend die loopt min of meer gelijk ook met de hoeveelheid prikkels die er op ons afkomt. Ja. Als je maar een korte tijd teruggaat, die 25 jaar, laten we die aanhouden, dan denk ik dat in die 25 jaar het aantal prikkels wat we op een dag krijgen minimaal 25 keer hoger is geworden.
Tjonge.
En dat betekent dus ook dat je, want iedereen is op een gegeven moment te overprikkelen, dat we steeds meer mensen hebben die vastlopen in de hedendaagse prikkelrijke wereld op basis van die overprikkeling. En dan daardoor meer moeite hebben om de maatschappij bij te houden, bij te benen. En dan zeggen we ja, maar het is nu dus dat ADHD, dat wordt veel vaker vastgesteld en er wordt maar met medicatie gestrooid. En ik zeg nee, het is er altijd al, in de basis is het geweest. En het is nog steeds die 5% van de maatschappij, zeg maar, die aangedaan is. Alleen had die 5% 25 jaar geleden daar minder hinder van en lag die minder op de voorgrond dan nu.
Ja, het bewustzijn is ontwikkeld. Ik kan me ook voorstellen, ik heb het je niet horen zeggen, is er voldoende wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen jaren geweest om vernieuwingen, inzichten te doen veranderen?
Ja, er is een zeker wetenschappelijk onderzoek gedaan om inzichten of te ondersteunen of juist te verwerpen of te verdiepen in bepaalde gebieden. En dat onderzoek laat zien dat eigenlijk de basis al vele jaren geleden, ik geloof al ergens in 1700 nog wat, werd er al een ziektebeeld of gedragsbeeld beschreven waarvan wij nu denken dat ze toen over ADHD hadden. Alleen vanaf de jaren 1950 is pas daar ook veel meer aandacht aan besteed en is er ook in de hoek van de medicamenteuze ondersteuning is er een stap gemaakt. En van daaruit is er een soort vliegwiel ontstaan binnen die groep. Waarbij niet alleen op medicatiegebied, maar ook op andere gebieden van wat betekent nou ADHD en waar loop je dan tegenaan en wat zijn er nou voor risico's. En nu recentelijk is er nog weer die opsplitsing tussen mannen en vrouwen met ADHD. Ja, daar zijn zeker vooruitgangen.
Ja, dat is mooi om te horen. Nog even terug naar die mediaverslaving. Hè?
Ja.
Maakt dat nou ook ADHD'ers kwetsbaar?
Ja, in zekere zin net iets kwetsbaarder dan de gemiddelde jeugd. Want ik hou sowieso een beetje mijn hart vast voor de nieuwe generatie. Die dan met het begin van de social media is opgegroeid. Daar binnen die groep die allemaal dus eigenlijk een hele andere manier van sociale interactie hebben geleerd. Die soms wat vereenzamen. Is die groep van ADHD'ers nog weer een aparte subselectie die nog wat kwetsbaarder is.
Mm-hmm. Dat is dus een verklaring. Als ik hem concretiseer, zou ik kunnen zeggen eenzaamheid. Is dat zo'n kwetsbaar gevoel wat iemand kan hebben, doordat hij zich alleen maar concentreert op die social media, waardoor hij sociaal-maatschappelijk gezien minder zich ontwikkelt?
Ja, dat is zeker een te degen risico. En ik zou graag mensen, als ze denken, ik zou me daar nog eens wat meer in willen verdiepen. Wat is dan dat risico? Waarom vindt deze dokter dat nou zo belangrijk? Er is een heel mooi boek van Jonathan Haidt. En ik heb geen aandelen, helemaal niet. Maar deze psycholoog die schrijft zo mooi op vanaf het begin, de komst van social media tot het heden, zeg maar, wat de risico's zijn. En hij roept dus ook van ja, eigenlijk moeten we social media, maar ook liefst internet, mits het niet gebruikt wordt voor schooldoeleinden, et cetera, moeten we zien te bannen tot een leeftijd van ongeveer 14 jaar. En dat heeft alles te maken met hoe leer je leren. Je leert door vallen en opstaan, door gevoel. En als je heel veel leert via beelden, via het schermpje, dan krijg je niet dezelfde lading aan als je iets fout doet of juist iets goed doet. Dan zit er een hele andere lading aan dan dat je dat bewust meemaakt of dat afkijkt van een ander.
Ja.
En daar zit dus echt een hele andere manier van leren en dus ook jezelf positioneren in het leven.
Ja, nou snij je iets aan als het gaat over beeldleren. Ik heb het idee dat daar meer steeds grotere belangstelling voor komt. Wil dat een combinatie leggen ook met ADHD of hebben we het dan over dyslexie?
Nee, als je beeldleren kan voor sommige mensen die dus dyslectisch zijn, kan het een hulpbron zijn.
Ja.
Maar dat is dan weer heel specifiek voor die doelgroep. En dan moet het wel gaan over dezelfde leermaterie die dan leeftijdsgenoten ook ondergaan.
Mm-hmm.
Dus daar zou het kunnen helpen. Maar alleen maar leren van beelden is niet... Dat ankert niet goed in je brein. Want je hebt niet, je hebt een bepaalde sensatiebeleving ergens bij nodig om hem goed te kunnen verankeren in je brein en om dat ook weer voor de toekomst opnieuw in te kunnen zetten.
Okay.
Als jij nooit leert hoe het is om een blauwtje te lopen, dan blijf je per definitie blauwtjes lopen. Want je kan er niks van leren. Want je kan niet leren via social media contacten hoe dat dan is. Ja, je kan hele lelijke dingen schrijven over en weer. Maar dat doet vooral pijn. Maar je kan dan niet een gezichtsuitdrukking, zie je er vaak niet bij. Dus je kan die, hoe moet je dat zeggen, de non-verbale en verbale informatie komen niet samen.
Ja, oké. En daar is er dus een oplossing voor. Hè? Als mensen beelden zien, dat ze op een andere manier die hechting creëren in hun brein.
Ja, maar dat is dus, ik zou zeggen, liefst zo min mogelijk via schermen en zo min mogelijk via beelden, maar gewoon met intermenselijk contact.
Ja.
Want daar leer je van, want dan krijg je een totaalplaatje. Je krijgt een stem die net even hoger of lager is en dan weet je, oh, die bedoelt meer dat of dat. Je kan nuances zien, de kleine mimiek veranderingen die er optreden.
Ja.
Die kan je allemaal, en die kan je direct toetsen.
Ja.
En bij beelden is dat niet zo, want je kijkt ernaar en je interpreteert, maar verder is er niemand die dat corrigeert voor jou.
Mm-hmm. Ja, als je daar zo over nadenkt, dan vraag ik me af, je bent dan een voorstander van een leeftijdsgrens, heb ik je horen zeggen.
Ja.
Hoe denk je dat dat valt? Want tegenwoordig wil niemand eigenlijk zich meer houden aan regels. Iedereen heeft zijn eigen regels, lijkt het soms.
Nou ja, dat valt zeker niet goed. Dat kan ik je zo op een briefje geven.
Ja.
Alleen het moet dus breder gedragen worden. En dat gaat langzaam. Dus de snelheid waarmee social media, internet is geïntroduceerd. Ja, zo snel kunnen wij het zeker niet ombuigen weer naar een ideaal. Wat we dan zouden wensen voor onze eigen kinderen. Want die kijken om zich heen en slecht voorbeeld doet slecht volgen. Als wij als ouder continu, ook als we aan het praten zijn, naar een beeldschermpje zitten te kijken, ja, dan is het niet gek dat die kinderen daar ook gefascineerd door raken. Ik zie ze regelmatig op mijn spreekuur al zitten. Dat zijn kinderen van nog geen jaar oud, die dan al, als in plaats van de fopspeen, een telefoontje voor de neus krijgen om maar lekker rustig te blijven.
Ja. Ja, ik vind het mooi. Maar goed, we staan dus op achterstand, zeg je. En hoe lopen we die in? Want ik bedoel, het lijkt wel.
Nou ja, er zijn wel wat kleine bewegingen gaande die daar al een beetje die richting in duwen. In Australië zijn ze druk bezig met die 14-jaarsgrens om die in te voeren.
Mm-hmm.
Of ze dat ook kunnen borgen, dat weet ik helemaal niet. Maar in ieder geval, de stap is gemaakt.
Mm-hmm.
De Instagram, die komt nu met soort leeftijdsgrenzen, waar je dus toestemming als ouder moet geven om bepaalde stukken van de Instagram te kunnen bezoeken. Ja, ook natuurlijk is dat makkelijk te omzeilen, want we hebben eigenlijk helemaal bijna geen controle op de social media die ons, of die kinderen ervan weerhoudt om terreinen terechtgekomen waar je ze eigenlijk helemaal niet wil hebben.
Nee.
Daar moeten we het ook hebben van de grote bazen. Maar ja, die zitten niet te springen om dat allemaal in te voeren. Want dat is inkomsten. Hè? Dus zeker. Social media, hoe meer, hoe beter. Hoe meer likes, hoe beter. Ja. Volgt. Ja, zeg maar.
Ja, als je het zo zegt, dan denk ik ook... Kijk, het heeft veel voordelen. Hè?
Ja.
Je wordt wereldwijs, zou ik maar zeggen.
Ja.
Met die apparatuur en datgene wat er geboden wordt. Maar als je dat zo zou willen aanpakken... ontstaat er dan niet ook een zekere angst voor social media?
Nou, de angst is er nu al. Een van de angsten heb ik al genoemd, de fear of missing out. Dat is er eentje.
Mm-hmm.
Maar ook het zodanig vervreemden van de werkelijkheid... dat je de werkelijke wereld komt dan opeens heel raar op je dak. Dan ben je 18, maar heb je eigenlijk niet geleerd... hoe je je sociaal min of meer staande moet houden... omdat je je vooral bezig hebt gehouden met contact leggen via schermpjes. Ja, dan wordt de wereld ook niet gemakkelijker. Mm-hmm. En ik denk wel, wat dat bedacht ik me net, is dat als je kinderen tot hun 14e op een normale manier intermenselijk opleidt en hun gewoon wijs maakt, dan hebben ze ook een referentiekader om nieuwe informatie tegen af te zetten.
Ja.
En nu is het al van jongs af aan, worden de dingen krijgen ze tot zich waar die zelfs waarheid slikken, maar die eigenlijk helemaal niet waar zijn. En dat geeft natuurlijk enorm veel ruis in je beoordeling van latere informatie.
Ja, wat je bepleit is eigenlijk dat jonge mensen in staat zijn om te kunnen selecteren.
Ja, dat leren ze slechter doordat ze zoveel vrijheden krijgen, al vanaf jongs af aan, op de social media, maar op internet in zijn algemeenheid. Je zou wensen dat ze selectief op zoek gaan naar iets waar ze heel veel wijzer van worden. Elk jong kind, of bijna elk jong kind, die heeft ergens zo'n dinosaurusperiode. En dan is hij helemaal gefascineerd door dinosaurus. Ja, dat is natuurlijk mooi. Als je zegt van nou, je mag alleen op dat stukje van internet, daar staan allerlei mooie plaatjes en verhalen en heel veel informatie over de dinosauriërs. Dan denk ik, ja, dat is leuk. En dat zou leerzaam ook kunnen zijn. En dat kan je ook gebruiken in een schooldoeleinde. Maar als ze nu vrij gaan zoeken, dan zitten ze zo, voor je het weet, op een porno-site. En daar weten ze echt hek nog sterk. En ze zien allerlei dingen waarvan ze niet weten wat dat nou precies behelst. En krijgen daar hele andere rare ideeën over.
Ja. Als je zo naar de maatschappij kijkt, hè, want langzaam maar zeker ga je die richting uit van hoe zitten we met z'n allen nu in die ontwikkeling en dat in combinatie met die verslaving, hoe oogt dat voor de nabije toekomst?
Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik hem nog even opgevreven en had ik je nu graag daar heel veel wijze woorden over doen toekomen. Maar het is voor mij ook nog een raadsel. Wat ik bemoedigend vind is de nieuwe generatie, die dus eigenlijk die nu dat zeg maar 18, 19 zijn en die hebben helemaal meegekregen wat nu die hype was met social media. Die beginnen toch ook vanuit intrinsiek alweer te zoeken naar een andere manier van contact. Daar hebben ze bijvoorbeeld studenten die nu spelletjesavonden hebben. Dan laten ze de telefoon thuis. Gaan ze gewoon naar een gezellige bijeenkomst in een kroeg of waar dan ook. En dan gaan ze ganzenborden of noem eens wat. En gaan ze gewoon met elkaar praten. Zonder dat de telefoons afleidend zijn. Zonder dat ze appjes hoeven te sturen. Alles is daar weggelaten. Bewust op zoek naar Die vorm van contact die ik denk dat in de mens gewoon nog ingebakken zit. Want wij evolueren niet zo snel als de wereld om ons heen.
Ja.
Wij hebben niet opeens een nieuwe manier van met elkaar contacten. Nee, die oude manier die werkt nog steeds heel goed. Alleen die is een beetje voorbijgestreefd door een manier die lijkt heel leuk. Maar die, uiteindelijk is die toch maar erg armzalig, noem ik het dan maar.
Ja, en die ontdekking die vindt plaats?
Ja, die vindt plaats bij de jeugd. Dus ik hoop ook dat vanuit de nieuwe jonge dokters en de nieuwe mensen die dus dit eigenlijk van jongs af aan hebben meegekregen, dat die ook met de oplossingen komen van hoe kunnen we hier nou beter mee omgaan. Want ik ben nu dan nog geen 60, maar ik zie mezelf al dan op dat als senior zeg maar in het veld. Ja, ik kan wel lopen roepen, ja, maar vroeger en vroeger, daar zitten ze niet op te wachten. Want vroeger reden we op houten banden en dat was ook niet heel fijn. Dus natuurlijk moet ik ook de vooruitgang een warm hart toedragen, maar ik moet ook hopen dat die nieuwe generatie mij dan leert van hoe zij dan omgaan met de generatie die daar weer na komt. Dus we moeten elkaar wel blijven bevragen en ook blijven informeren van ja, hoe kunnen we dit nou zo goed mogelijk doen?
Ja, maar als ik goed naar je luister, ben je een optimist.
Jawel, dat nog
Nee, maar dat is goed om te horen. Er is hoop. En ja. Ik zou daarmee, denk ik, willen afsluiten. Want dit is, denk ik, een hele mooie slotzin die je nu net hebt uitgesproken. Ik heb het een hele interessante en boeiende informatieoverdracht gevonden. Je brengt het ook uitermate begrijpelijk over. Ja, daar bedank ik me hartelijk voor.
Ja, heel graag gedaan.
De tijd is kostbaar en die van jou vooral. Dus dat je dan bij ons in de podcast bent geweest, helemaal top. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.